Als jullie het niet erg vinden, moet ik hem aanzetten. Als jullie het niet erg vinden, staat hij nu aan? Ja, mag hij nu? Ja.
Ja, daar komt hij aan.
Als jullie het niet erg vinden, heb ik mijn colbert uitgetrokken. Ja, oh, dan haal ik hem weer hoor. Als jullie het wel erg vinden, dan hou ik hem toch uit. Het is net even iets te warm en het valt me op. Dat Jaco, volgens mij is dat ook een beetje cultuur. Hier in Nederland mag je als voorganger mag je gewoon zonder stropdas spreken. Dat is volgens mij in Mexico ondenkbaar, hè? Dat je als voorganger geen stropdas aan hebt. Daarom wil ik geen zendeling worden in Mexico, snap je?
Oké.
Mag ik van iemand uit dit glaasje wat water drinken? Ja? Of heb je er al aan gezeten? Ah, we zijn broertjes en zusjes, maakt niet uit. Oké. Want het is best wel een beetje dorstig vanmorgen, of niet soms?
Goed, we gaan vanmorgen inderdaad met elkaar weer nadenken over de Heilige Geest. Het is de afsluiting van een themaperiode van 4 zondagen.
En wat is het heerlijk om ons als gemeente zo ook te kunnen voorbereiden op de viering van Pinksteren volgende week. Wie van jullie gaat er houdt er een opwekking? Ja, dat is lang geleden. Zo oud ben ik al, 4 jaar. Wie gaat er een opwekking? Nou, dan hebben jullie al een aardige voorbereiding gehad. Kunnen jullie volgende week een beetje toetsen of het allemaal wel klopt wat daar gezegd wordt over de Heilige Geest? Nee hoor. Maar heerlijk dat we ons zo met als gemeente deze weken hiermee hebben mogen bezighouden. En er werd aan het begin al even een overzichtje gegeven van waar we het over hebben gehad. Laat maar even zien. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Vorige week over de vrucht van de Heilige Geest. En vanmorgen gaan we dan nadenken over de gaven van de Heilige Geest. En wat ik eigenlijk met jullie wil gaan doen is een stuk basisonderwijs over dit onderwerp vanuit de Bijbel. Niet een complete theologische verhandeling met alle ins en outs, maar gewoon eens even met elkaar door het woord heen gaan om te ontdekken wat wil de Bijbel ons daar in grote lijn over leren. En laat het vanmorgen misschien een begin zijn, zeker als het voor jou een onderwerp is waar je je misschien niet eerder echt in hebt verdiept. Vanmorgen de grote lijn basisonderwijs vanuit de Bijbel over de gaven van de geest. Waarbij ik wel gelijk even aan het begin wil zeggen dat het heel belangrijk is dat we dat doen vanuit een bepaalde houding, vanuit een bepaald verlangen. Ik heb het even zo omschreven, lees maar mee. Het gaat vanmorgen niet in de eerste plaats om een theologische verhandeling over de gaven van de geest. Nee, het gaat erom dat we meer verlangen hebben dat de geest in en door ons leven aan het werk gaat. Want weet je, je kunt een volmaakte theologie hebben over de gaven van de geest, als die al bestaat. Maar als dat verlangen niet is, dan gebeurt er niks in je leven. En het kan zijn dat je misschien nog maar heel weinig weet over de gaven van de geest. Maar als je een verlangen hebt, een gebed vanmorgen ook hier in je hart. O Heer, wilt u meer in mijn leven en meer door mijn leven heen met de kracht van uw geest gaan werken. Reken er maar op dat de geest van God staat te popelen om meer in en door jouw leven aan het werk te gaan. En dat hij zo graag zijn gaven, ook al begrijpen we daar misschien dan nog niet alles van. Dat hij zo graag de gaven ook vanmorgen aan ons wil uitdelen. Dus het gaat in de eerste plaats om verlangen, om meer verlangen naar het werk van de geest in en door ons leven. Nou, vanuit deze houding van ons hart, dat hoop ik, gaan we beginnen met te lezen uit 1 Korintiërs 1 vers 4. Je kunt het allemaal, ik ga vrij veel lezen uit de Bijbel vanmorgen. Ik heb het allemaal geprojecteerd, dus je kunt het rustig meelezen. En sowieso, ik krijg achteraf wel eens te horen van mensen van, ik moest er heel erg hard meeschrijven, want je ging zo snel. Ja, soms wil ik ook gewoon heel veel vertellen in korte tijd. Je kunt na afloop kun je gewoon de PowerPoint bestellen. En misschien dat het binnenkort ook mogelijk wordt dat die gewoon op de website wordt geplaatst. Dat is nu nog even niet mogelijk. Stuur even een mailtje naar mij, wim.gandia@bredemate.nl, en ik stuur je de PowerPoint toe. Dan kun je het thuis allemaal nog eens rustig nalezen. Oké, 1 Korintiërs 1 vers 4. En daar gaat Paulus schrijven aan de gemeente in Korinthe. Ik dank mijn God altijd voor u, wat een mooi begin, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis van Christus bij u verankerd is. Vers 7. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. vind het een heel mooi begin van deze brief. Als je de brief een beetje kent, als je hem doorleest, dan zul je snel ontdekken dat er in deze gemeente, Korinthe, van alles en nog wat mis was. Er was sprake van ernstige verdeeldheid. Mensen werden tegen elkaar opgezet. Er was sprake van grote zonde in de gemeente. Dus het was niet een gemeente die, zeg maar, in onze beleving tot de A-categorie behoort. Nou, ondanks dat wordt deze gemeente gelijk omschreven met deze drie kenmerken. Het eerste wat we lazen in vers 6, dat het geloof in Jezus Christus was verankerd in die gemeente. Christus Jezus was, zeg maar, in het DNA van deze gemeente. En ik geloof dat we dat voor onze gemeente ook kunnen zeggen, door genade. Een tweede kenmerk van deze gemeente was, ondanks al die dingen die niet goed waren, ze zagen uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Doen we dat? En het derde wat van deze gemeente wordt gezegd, is dat het hen niet ontbrak aan geen enkele gave van de geest. Ga er maar vanuit dat God wil, voor elke gemeente wil, ook voor Berea de Mate wil, dat deze drie dingen in de gemeente ook hier aanwezig zijn. Dat Christus Jezus verankerd is, dat we uitzien naar de komst van de geest. En ga er maar vanuit dat God ook voor Berea de Mate niet wil dat het ons ook aan maar één enkele genadegave ontbreekt. Nou, dat is een mooi uitgangspunt om mee te beginnen. Dat God wil dat we als gemeente, dat de gaven van de geest in ons midden aanwezig zijn en ook functioneren. We hebben eerder dit voorjaar een themaperiode gehad over het Bijbelboek Nehemia. En toen was het thema Berea bouwt. En in de diensten tijdens die periode is regelmatig de oproep gedaan om mee te gaan bouwen, om je aan te melden als een soort geestelijke bouwvakken. We bouwen aan het koninkrijk, we bouwen aan de gemeente, daarom Berea bouwt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je bouwt, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar dan heb je wel gewoon gereedschap nodig. Of niet soms? Er is een heel leuk Nederlands spreekwoord dat zegt, goed gereedschap is het halve werk. Als we vanmorgen gaan spreken over de gaven van de geest, mag ik het vanmorgen zo zeggen, dat is het gereedschap dat God ons wil geven om te kunnen bouwen aan de gemeente, om te kunnen bouwen aan zijn koninkrijk. Kijk maar even naar deze gereedschapkist. Al die gereedschapstukken, dat zijn zeg maar de gaven van de geest. Met gelijk even deze belangrijke kanttekening. Ik weet niet hoe jouw hobbykast eruit ziet, maar als je een heleboel gereedschapstukken hebt, maar je hebt geen kist in ze op te bergen, wat gebeurt er dan? Dan wordt het een zooitje. Als we in de gemeente alleen maar bezig zijn met de gaven van de geest, zonder dat er een kist is, en de kist staat in dit plaatje voor de liefde, wordt het een zooitje. Dat was een beetje het probleem in 1 Korinthe. De gaven van de geest functioneerde, maar de liefde, nou, dat was. En daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe 12 een hele verhandeling over de gaven van de geest. Hij gaat in 1 Korinthe 14 daarmee verder, maar tussendoor, maar wacht even mensen. Die gaven van de geest, die moeten niet los gaan slingeren in de gemeente. Dan wordt het een zooitje. Er moet wel een kist, er moet wel een bedding zijn waarbinnen de gaven van de geest kunnen functioneren. En dat is de bedding van de liefde. We lezen 1 Korinthe 13 vaak in allerlei settings. Gisteren had ik een trouwdienst en er werd het ook weer gelezen, 1 Korinthe 13. Maar vergis je niet, 1 Korinthe 13 staat te midden van de verhandelingen over de gaven van de geest. Dat is de context van 1 Korinthe 13. Als we wel bezig zijn met de gaven, maar we hebben niet de liefde, dan wordt het een zooitje. En daarom is het zo belangrijk dat we beseffen dat als we bezig gaan met de gaven van de geest, dat het dan ook gaat om de vrucht van de geest, waar we vorige week over gesproken hebben. Gaven en vrucht, gaven en liefde, ze horen gewoon bij elkaar. Paul noemde het net al even, we hebben soms in ons taalgebruik wel eens de gewoonte om gaven en talenten wat door elkaar heen te gebruiken. Iemand kan heel mooi spelen of heel mooi schilderen. En dan de ene keer zeggen we, oh, die heeft echt een talent. En de andere keer zeggen we, nou kijk eens, dat is echt een gave. Nou, prima om dat wat door elkaar heen te laten lopen. Maar ik wil vanmorgen toch even laten zien dat er wel degelijk verschillen zijn tussen talenten, natuurlijke talenten, en de gaven van de geest waar wij nu met elkaar over spreken. Natuurlijk, zowel gaven en talenten, we ontvangen ze beide van God. Ook als je niet gelooft in God, als je een talent hebt, dan heb je dat van je schepper gekregen. Voor gaven en talenten geldt dat ze bedoeld zijn om te ontwikkelen. Absoluut. Maar het verschil is, talenten, mag ik het dan even, misschien even wat strak trekken nu. Talenten, die ontvang je bij je geboorte. Dat je kunt schilderen of muziek maken of kunt zingen of wat dan ook. Dat heeft te maken met wat er in je genen zit of wat je van huis uit meekrijgt. Dat is natuurlijk van aard. Maar als de Bijbel spreekt over gaven, gaven ontvang je bij je wedergeboorte. Die zijn geestelijk van aard. Die zijn van de Heilige Geest. En ik geef onmiddellijk toe, in de praktijk loopt dat soms wat door elkaar heen en overlapt dat elkaar soms een beetje. Maar laten we het voor vandaag maar even zo neerzetten. Het verschil tussen gaven en talenten. Goed, we gaan verder lezen en dan gaan we beginnen in 1 Korintiërs 12. Dat is dat bekende hoofdstuk over de gaven van de geest. 1 Korintiërs 12, vers 1. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het hier wel een beetje erg oppervlakkig omschreven vind. In de herziene Statenvertaling staat het veel krachtiger. Wil ik niet dat u onwetend bent? Of in de MBG, wil ik u niet onkundig laten? God wil niet dat we onwetend zijn als het gaat om de gaven van de Heilige Geest. En ik denk dat het God een doorn in het oog is dat in zoveel kerken, in zoveel gemeenten, over van alles en nog wordt gesproken, maar niet of nauwelijks meer over de gaven van de geest. Waarom? Omdat we daar misschien ook wel een beetje allergisch zijn geworden, omdat er excessen kunnen ontstaan, omdat we er niet zo goed raad mee weten, omdat het misschien ook wel een beetje ongrijpbaar is. En we laten dat maar een beetje liggen, wel zo veilig. Maar God wil, zegt hij hier, Paulus schrijft het, maar God inspireert, God wil niet dat we onwetend zijn. Hij wil dat we kennis hebben van de gereedschapkist die hij ons door zijn geest aanbiedt. En daarom is het goed om daar vanmorgen ook met elkaar mee bezig te zijn. De gaven van de geest. Ze worden, zeker in evangelische en wat meer charismatische gemeenten, worden ze vaak genoemd de charismata. En dat komt van het Griekse woord charisma. Charismata is het meervoud van charisma. En dat betekent heel eenvoudig een gunstbewijs, een geschenk, een genadegift. Dus als we het vanmorgen hebben over de geestesgaven, dan zijn het tegelijkertijd ook genadegaven. Die woorden worden door elkaar heen gebruikt. En dat genadegaven, dat woord, dat geeft dan aan, dit zijn zaken die kun je niet verdienen. Die geeft God. Genade. Genade is niet krijgen wat je wel verdient en wel krijgen wat je niet verdient. Dat is genade. Dat zijn genadegaven. Charisma komt van het woord charis. En dat is een heel mooi Grieks woord met deze betekenis. Schoonheid, innemendheid, dankbaarheid en liefdebetoon. En waarom ik dit even zo noem? Omdat ik geloof dat als we spreken over de geestesgaven, nou die hebben dit karakter. Schoonheid. Innemendheid, dankbaarheid, liefdebetoon. Klinkt allemaal heel veilig, hè? Heel grijpbaar, heel dichtbij. Nou, dan even voor de detailisten onder ons, zeg maar de schriftgeleerden. In het Nieuwe Testament worden twee verschillende woorden gebruikt. De charismata en soms wordt er gesproken over pneumatikos. En dat betekent dan geestelijk, van de geest, bij de geest behorend. Nou, in 1 Korinthe 12 in het Grieks worden die twee woorden, charismata en pneumatikos, worden soms gewoon door elkaar heen gebruikt. Maar het gaat om hetzelfde, de gave, de genadegave van de Heilige Geest. We gaan verder lezen in 1 Korinthe 2. En dan gaat Paulus gelijk aan het begin van dit hoofdstuk even in op de koudwatervrees die er was bij de gemeente in Korinthe. De mensen waren vanuit het heidendom tot geloof gekomen, hadden in dat heidendom te maken met allerlei bovennatuurlijke occulte machten. Waar hadden ze zich daarvan bekeerd? En dan komen ze in de gemeente en er wordt er gesproken over bovennatuurlijke gaven van de geest. En er was toen een soort angst in de gemeente ontstaan van, ja, maar dat bovennatuurlijke, als we met dat ongrijpbare van de geest bezig gaan, komen we dan ook weer niet in contact met die boze machten van de duisternis die we net hebben afgezworen. En Paulus begint met ze te gerust te stellen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nu heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk. Niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Ah, wat een verademing. Vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer.
Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Gaven, dienende taken, uitingen, het zijn allemaal verschillende woorden voor hetzelfde. En let eens op in deze versen, hier wordt gesproken over één geest, de Heilige Geest, over de Heer, Jezus Christus en over God de Vader. De drie eenheid van God bemoeit zich met het uitdelen van de gaven van de Heilige Geest. Heerlijk. Vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Ik lees hem ook even in de NBG. Maar aan een ieder wordt de openbaring, letterlijk staat er, de zichtbaarmaking van de geest tot welzijn gegeven van allen. Ik ga straks nog wel even op een paar dingen uit deze verse terugkomen. En dan lezen we vanaf vers 8 een opsomming van een aantal van die geestes of genadegaven. Vers 8. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. Vers 10. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal, tongentaal te spreken. Of om het uit te leggen wat daar de betekenis van is. En dan vers 11. Al deze gaven... Ja, jullie houden me goed bij. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Al deze gaven. Ik wil het even compleet neerzetten vanmorgen, want we lezen in 1 Korinthe 12 over een aantal gaven, maar ook in Romeinen 12 vers 6. Lees maar mee. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet hij in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, is ook een gave, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, ook een gave, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. En nog een lijstje, 1 Petrus 4, vers 10. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Vers 11. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Een heel gevarieerd pakket van allemaal gaven van de Heilige Geest. Lees het nog maar eens even mee. In ene keer even achter elkaar. Heb je het plaatje. Ik ga je straks niet over horen. Profiteren. Bijstand verlenen. Precies. Profiteren, bijstand verlenen, troosten, geven, weggeven, leiding geven. Barmhartig zijn, het woord voeren, anderen helpen, wijsheid, kennis, geloof, genezingen, wonderen, onderscheidingsvermogen, tongentaal. Uitleg van tongentaal, besturen. En ik denk dat deze lijst eigenlijk nog steeds niet compleet is. Wat wil de Heilige Geest, wat wil de Vader door zijn geest ons als gemeente ongelooflijk veel geven? Dat is niet een klein gereedschapkistje, een minikistje. Nee, dat is een complete grote gereedschapkist vol met gaven die God voor zijn kinderen heeft klaarliggen. Even terug naar de Korinthebrief. Ik zei, hoofdstuk 11, 12 gaat over de gaven, hoofdstuk 13 gaat over de liefde en in 1 Korinthe 14 gaat het weer verder. En hoe begint dit hoofdstuk? Met een hele duidelijke oproep. 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Jaag de liefde na, dat staat nog op 1 Korinthe 13. En dan streef naar de gaven van de geest. En waarom Paulus daar dan gelijk bij zegt, vooral naar die van de profetie. Nou, dat zijn even de details die ik vanmorgen dan even oversla. Dat zou te veel tijd kosten. Het gaat me nu om het zinnetje, streef naar de gaven van de geest. Voor streven wordt hier in het Grieks het woord zelo gebruikt. Weet je wat dat letterlijk betekent? Je ijverig moeite getroosten om iets te verkrijgen. Ik zeg het nog een keer. Je ijverig moeite getroosten om iets te verkrijgen.
De Heilige Geest mag dan wel met een wind worden vergeleken in de Bijbel, Handelingen 2, een krachtige wind, een beeld van de Heilige Geest. Maar dat wil dan niet zeggen dat de gaven van de Geest je komen aanwaaien. God wil dat we streven, dat we ons ijverig inzetten, dat we ons beijveren om die gaven van de Geest ook te ontvangen. Voor ons als gemeente, maar ook voor ieder van ons persoonlijk. Dat vraagt om een inspanning, dat vraagt om een passie, dat vraagt om een hart dat ernaar verlangt dat de Geest meer in ons en door ons heen kan werken. Is dat verlangen in jouw hart aanwezig? Is dat het verlangen van ons als gemeente? O God, wilt u meer van uw Geest geven? En als we zeggen meer van uw Geest, dan is dat niet omdat we ontevreden zijn over wat we nu hebben. Maar omdat wat we nu hebben nog maar een fractie is van die onvoorstelbare rijkdom van God. Je kunt van God nooit te veel vragen. Nooit te veel verwachten. We zijn dankbaar voor wat God ons al geeft. Maar we mogen ons uitstrekken naar meer van de Geest. We mogen ons uitstrekken. We mogen streven naar de gaven van de Geest. Nou, we hebben zo een aantal gedeelten gelezen. En er zijn er nog meer, maar ik heb het toch even moeten afbakenen. Een aantal gedeelten gelezen over de gaven van de Geest. En ik wil het even voor jullie, om het gewoon even helder te krijgen, even op een rijtje zetten. 7 gedachten die we zijn tegengekomen over de gaven van de Geest. De eerste, dat is: God wil het ons aan geen enkele genadegave laten ontbreken. Berea de Maten. Gemeente van Jezus Christus. God wil het ons aan geen enkele genadegave laten ontbreken. Geloven we dat? Dit geeft ons zoveel vrijmoedigheid en zoveel kracht om naar God toe te gaan en te zeggen: Heer, als dit uw wil is voor onze gemeente, hier zijn we. En wilt u het gaan doen en wilt u het gaan geven? We mogen God altijd houden aan zijn belofte. Dit is een belofte. Hij wil niet dat het ons aan ook maar 1 genadegave ontbreekt. Het tweede, wat we net hebben gezien: God wil ons niet onwetend laten over de gaven van de Geest. En daarom is het zo belangrijk dat we daar vanmorgen mee bezig zijn. Daar kom je straks nog op terug. Het derde wat we net hebben gezien in 1 Korintiërs 12 vers 7. De Geest wil in iedereen zichtbaar aan het werk zijn. Mag ik even een paar woordjes onderstrepen in dit vers? De Geest wil in iedereen zichtbaar zijn. Dat betekent dat de gaven niet alleen bedoeld zijn voor de leiders van de gemeente. Of voor de hele geestelijk volwassen mannen en vrouwen. Of voor de 50-plussers van de gemeente die al veel wijsheid en ervaring. Nee, de Geest wil in iedereen binnenkomen om zijn gaven uit te delen. Aan jongeren, aan ouderen. Aan mensen die net tot geloof gekomen zijn en misschien vandaag voor het eerst over de gaven van de Geest horen. En voor mensen die alles weten van de gaven van de Geest, maar bij wie het eigenlijk nog niet helemaal functioneert. Dus hoe je hier ook zit. Als je tot geloof gekomen bent, want we hebben net gezegd, de gaven van de Geest die ontvang je bij wedergeboorte. Als je wederom geboren bent, als je tot geloof gekomen bent, dan wil de Geest jou zegenen met gaven. De Geest wil in iedereen zichtbaar aan het werk zijn. De Heilige Geest die wil gewoon zichtbaar worden in jouw leven. Hoe doet hij dat? Door de gaven van de Geest. Als je de gaven van de Geest, dat kun je niet onder de deksel houden. Dat wordt zichtbaar in je leven. Mensen die gaven hebben ontvangen, dat zie je op een afstand. Daar gebeurt iets door die mensen heen. Niet dat het krachtpatsers in zichzelf zijn geworden. Nee, omdat de Geest zichtbaar in hun leven wordt. En het derde heel opvallend in het vers is: de Geest wil iedereen zichtbaar aan het werk zijn. De Heilige Geest is niet een stille toeschouwer die een beetje in de marge van ons leven toekijkt hoe het gaat en af en toe wat ingrijpt. Nee, de Heilige Geest wil aan het werk zijn. Berea bouwt, zeggen we. De Heilige Geest bouwt, hij is aan het werk en wij mogen met hem meebouwen. En hij geeft ons daar het goede gereedschap voor. Het vierde wat we hebben gezien: we moeten jagen naar de liefde en streven naar de gaven. Ons beijveren om het te verkrijgen. Het vijfde, de Heilige Geest bedeelt de gaven toe zoals hij wil. Moet ik even goed opletten. Ik hoorde een keer een evangelist zeggen: kom naar voren En dan mag je gewoon zeggen welke gaven jij leuk vindt. En dan vraag je erom en dan komt het in orde. No way. Met alle respect voor deze evangelist. Er is straks aan de uitgang niet een inschrijfformulier waar 21 gaven staan genoteerd en jij mag aankruisen welke je wel leuk vindt. Nee, nee. De Heilige Geest deelt toe zoals hij wil. En hij weet precies wat je nodig hebt. Hij weet precies welke gaven jij nodig hebt voor je bediening die God voor jou heeft klaarliggen of waar je al in mag staan. Hij weet precies welke gaven bij welke periode van je leven passen. Laat dat maar aan de Heilige Geest over. Hij weet precies wat hij wil. En het enige wat wij mogen doen is: Heilige Geest, u die in mij woont, wilt u mij de gaven die u voor mij hebt toebedeeld, die u voor mij nodig vindt om zichtbaar in mijn leven aan het werk te kunnen zijn, tot opbouw van de gemeente, wilt u geven wat u nodig vindt? En verder gaan we daar niet over. Het zesde, de gaven zijn bedoeld om anderen mee te helpen. Dus de gaven zijn niet bedoeld om een soort geestelijke show op te kunnen voeren, om geestelijke spierballen te kunnen laten zien. Heb je dat ook wel eens? Mensen die bijvoorbeeld, en sommigen kunnen dat dan heel subtiel zeggen: ja, ik spreek in tongen. Oh, dan ben je geestelijk. Nee hoor. Ik ken mensen die niet in tongen spreken en onvoorstelbaar toegewijd zijn en geestelijk zijn. Ik ken mensen die lopen bij wijze van spreken de hele dag in tongen te jubelen, maar ik zie in hun leven weinig van de vrucht van de geest bijvoorbeeld. Maak je niet geestelijk, hè? De geestesgaven zijn altijd bedoeld om anderen mee te helpen. 1 Petrus 4. En de laatste in het rijtje is: de geestelijke gaven zijn bedoeld voor de opbouw en het welzijn van de gemeente. Berea bouwt, we willen opbouwen. En ik geloof dat het daarom zo belangrijk is dat we ook als, nou, hoe staan wij ongeveer te boek in Nederland? Een gematigde evangelische gemeente. Zoiets, hè? Dat ook wij ons gaan uitstrekken naar de gaven van de geest. Laten we alsjeblieft afstappen van dat vreemde idee dat de gaven van de geest alleen maar voor charismatische pinksterchristenen bedoeld zijn. Dacht het even niet. Denken zij misschien wel. Ook niet. God wil zijn gaven schenken aan alle denominaties, aan alle soorten kerken, aan gemeenten. Waar bijna zeggen zelfs aan Berea de Mate. Hij wil ons zegenen met een heel pakket van gaven tot opbouw van de gemeente. En ik geloof dat we het juist in onze tijd, waarin het kerk zijn in Nederland zo onder druk staat, waarin we zoeken hoe kunnen we kerk zijn nu, anno 2017, hoe kunnen we kerk zijn in Apeldoorn. Dan hebben we het zo nodig dat we de gereedschapkist van God weer gaan ontdekken, gaan opendoen en aan de slag gaan met het beste gereedschap dat God voor zijn kinderen heeft klaarliggen. Maar hoe doe je dat nou? Ik wil gewoon afsluiten met een paar dingen die je kunnen helpen om te ontdekken hoe die gaven en talenten, hoe je die kunt ontdekken, maar ook hoe je die kunt ontvangen in je leven. Ik wil je vragen daar je hart voor te openen. En vooral in nog steeds met die houding te luisteren, dat verlangen naar meer van de Heilige Geest in mijn leven en in onze gemeente. Hoe kun je deze gaven van de geest ontdekken en ontvangen? Het eerste, en misschien is het een open deur, maar ik zeg hem toch: word vervuld van de Heilige Geest. De? Ja, natuurlijk. Word vervuld van de Heilige Geest. Je kunt de gaven van de geest niet ontvangen zonder dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Ja, maar wacht even, wij zijn toch evangelisch en wij geloven toch dat als je tot geloof komt, dan ontvang je gelijk de Heilige Geest. Ja? We hebben net gelezen, 1 Korintiërs 12, vers 3. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan alleen door de Heilige Geest. Wie zegt hier, Jezus is Heer? Nou, dan hebben jullie de Heilige Geest. Klaar. Tegelijkertijd zegt de Bijbel, Efeziërs 5, vers 18, wordt vervuld met de Geest. En dat komt er in de Nederlandse vertalingen dan altijd wat lastiger uit, maar in het Grieks is er een werkwoordsvorm dat geeft aan dat het gaat om een telkens zichzelf opnieuw herhalende handeling. Een beetje als je bijvoorbeeld, je zit bij de dokter en je zegt: ja, dokter, ik ben een beetje te dik en een slechte conditie. Dan zegt de dokter: u moet bewegen. En dan sta je op en je loopt twee rondjes door de spreekkamer en je gaat zitten en je zegt: zo, ik heb bewogen. Je weet heel goed dat als de dokter zegt: u moet bewegen, dat hij bedoelt: vanaf nu ga je elke dag een half uur hardlopen of iets dergelijks. Als God zegt, word vervuld met de Heilige Geest, dan is het zo logisch dat hij niet bedoelt een eenmalig moment en voor de rest van je leven ben je Er was een keer iemand op een podium die gaf een getuigenis en die zei met enige trots in zijn stem: ik ben in 1996 vervuld met de Heilige Geest. Waarop de Pinkstervoorganger hem heel droog vroeg: zo, en daarna niet meer? Je hebt het elke dag nodig. Je mag je elke dag opnieuw uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. En het mooie is, als de Heilige Geest in ons leven binnenkomt, dan komt de gever binnen, inclusief de gaven. Dus het begint met je uit te strekken, dat verlangen naar meer van de Heilige Geest in je leven. En als er plekken zijn in je leven, Joel heeft daar de eerste thema zondag over gesproken. Ik vond het heel krachtig wat hij zei. Als er dingen zijn in je leven waar de Heilige Geest, waardoor de Heilige Geest geen ruimte heeft, geef dingen op. Laat er meer van de Heilige Geest in je leven binnenkomen. Word vervuld met de Geest. Een tweede, groei in kennis en inzicht. Heb ik net al even genoemd, ik zou erop terugkomen. Nogmaals, in deze preek van 30 minuten kan ik alleen maar een hoofdlijn neerzetten. Maar ik hoop dat het je raakt en je triggert om je te gaan verdiepen, om meer kennis te gaan krijgen over de gaven van de Geest. Er zijn zoveel goede boeken, zoveel goede preken. Luister wel een beetje kritisch. Maar verdiep je hierin en ga ontdekken wat God ons allemaal wil geven vanuit zijn hemelse gereedschapkist. Derde, streef naar de gaven. Ik zeg het heel bewust nog een keer. Het komt je niet aanwaaien. Als je alleen maar op je stoel blijft zitten en je wacht tot het gebeurt, gebeurt het niet. Streef naar de gaven van de Heilige Geest. En weet je, dat mag je doen met een houding. En misschien dat je het bijna brutaal vindt, maar de Bijbel geeft ons er aanleiding toe om het zo te zeggen. Je mag dat doen met een houding zoals Jacob dat tentoonspreidde daar bij de beek Jabok. Toen hij gezegend wilde worden door God. En toen sprak Jacob op een gegeven moment deze woorden tegen God: Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Dat is heilige, dat is geestelijke brutaliteit. En die mag. Ik daag jullie uit om vanaf vandaag tegen God te gaan zeggen: Heer, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet los. Ik zal niet stoppen voordat de gaven van de Geest, die u zo duidelijk beloofd hebt in uw woord, voordat die in mijn leven gaan functioneren. Neem die vrijmoedigheid. Het vierde, en misschien moet je daar even aan wennen. Het vierde, als het gaat om ontdekken en ontvangen, laat je de handen opleggen. Huh? Ja, laat je de handen opleggen. Dat zijn wij, zeker in onze evangelische cultuur, niet zo gewend. Er zijn kerken waar het gebeurt aan de lopende band. Maar het is een hele Bijbelse gang van zaken. Zullen we eens even lezen hoe het bijvoorbeeld bij Timotheus ging? Paulus hier schrijft in 1 Timotheus 4, vers 14. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging, door de raad van ouderlingen. Dus de oudsten in die gemeente hebben gewoon die jonge Timotheus de handen opgelegd. En op dat moment ontving hij de gaven van de Geest. En om er aan te geven dat het ook weer niet een eenmalig iets is, in de tweede brief van Timotheus, daarin heeft Paulus zelf schijnbaar een keer de handen opgelegd. Want hij zegt tegen Timotheus: daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Houd het vuur brandend van de gaven die God je gegeven heeft. Het is heel praktisch. Oudsten mogen de handen opleggen en mogen heel eenvoudig uitspreken: de Heilige Geest woont in je, wees vervuld van de Geest en ontvang zijn gaven. Nou zijn de kerken, en dat is dan weer een beetje die koud watervrezen, er zijn kerken, als dat gebeurt, dan gaan mensen gelijk vallen of ze gaan allemaal vreemde, ongrijpbare dingen doen. Wij zijn gewoon nuchtere Birianen. Zullen we dat afspreken? En we mogen gewoon doen wat de Bijbel zegt, we mogen onze handen op laten leggen en we mogen bidden om de gaven van de Geest, niet om daarna zo naar buiten te gaan van kijk, nee, om gewoon de gemeente te kunnen dienen. Berea bouwt om met elkaar te gaan bouwen. En dan de laatste. En dat is misschien ook zoiets van ja, logisch, maar ik wil hem toch maar heel nadrukkelijk noemen. Als het gaat om het ontdekken en ontvangen van de gaven van de Geest, bid tot de Vader. Ja, natuurlijk. Ken je dat verhaal van Jezus in Lucas 11, dat hij in gesprek is en dat hij het op een gegeven moment heeft over aardse vaders. En dan zegt hij van, als er nou een kind bij een aardse vader komt en die vraagt zijn vader om een brood, dan geeft zijn aardse vader hem toch geen steen? Of als hij vraagt om een vis, dan geeft hij toch geen slang. Of als hij vraagt om een ei, dan geeft die vader toch geen schorpioen. En hoe sluit Jezus dat gedeelte af? En dan gaat hij duidelijk maken waar hij op doelt. Lees maar mee, de laatste tekst, Lucas 11, vers 13. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht aardse vaders, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Wat een woord, hè, van Jezus zelf. Dit betekent heel eenvoudig. Als we bidden, Heer, wilt u mijn leven dieper, of misschien al voor het eerst, wilt u mijn leven vullen met de Heilige Geest, dan mogen we erop vertrouwen dat de Vader ons geen stenen voor brood geeft. Geen slangen voor vissen, geen schorpioenen voor eieren. Als we bidden om de Geest, dan ontvangen we de Heilige Geest. Dat belooft Jezus. En als we bidden om de gaven van de Geest, want die horen erbij. De gaven van de Geest zijn niet een soort puspakket, die zitten in het basispakket van de Heilige Geest. Als we bidden om de gaven van de Geest, dan hoeven we dat niet te doen van, waar stel je nou voor dat ik stenen voor brood krijg? Stel je nou voor dat God me voor de gek houdt? Zo is onze hemelse Vader niet. Als we de Vader bidden om de Geest, als we de Vader bidden om de gaven, dan mogen we erop vertrouwen, dan mogen we geloven dat Hij het ons ook wil geven. De afgelopen weken is er al een paar keer, ook al ben ik er dan niet altijd, maar ik luister de diensten altijd wel terug, is er al een paar keer een uitnodiging geweest om voor je te laten bidden. Soms kon je naar achter of naar de zijkant. En soms was het een gebed om genezing. En we gaan dat niet elke zondag doen of zo. Maar toch, ook al hebben we dat de afgelopen weken al een paar keer gedaan, ook vanmorgen wil ik heel concreet, ook als een soort afsluiting van deze themaperiode, wil ik het volgende voorstellen. Ik heb vanmorgen vroeg om 1:30 de oudsten al een appje gestuurd, zodat ze weten wat ze te wachten staat. Heel eenvoudig. We hebben net gelezen, als het gaat om die vervulling met de Heilige Geest, die diepere, die, als het gaat om dat je misschien weer dat nieuwe vuur van de Heilige Geest terug wilt hebben in je leven, omdat het zo bijna gedoofd is. Als het gaat om jouw verlangen om de gereedschapkist van God te openen en te ontvangen, de gaven die de Geest voor jou heeft toebedeeld. We hebben gelezen, heel eenvoudig, dan ga je naar de oudste toe en ze leggen je de handen op. En ze bidden een heel eenvoudig gebed. Heer, wilt u deze man, wilt u deze vrouw vervullen met uw Heilige Geest en hem, haar de gaven geven die bij zijn leven, bij haar leven passen. Amen. Volgende. Zo eenvoudig is het. Mag ik de oudste vragen? En laten we maar niet al te pontificaal hier vooraan doen. Mag ik de oudste echtparen vragen om gewoon even hier een beetje aan de zijkant van het podium te gaan staan? Wil u daar nu vast aan toelopen? En dan gaan we een paar liederen zingen. En tijdens het zingen van die liederen mag je heel ontspannen uit je rij opstaan. Je mag naar een van de oudste echtparen gaan. Dit is geen moment om een heel levensverhaal te vertellen. Als je dat wil doen, dan kun je straks na afloop naar achter, daar is alle ruimte. Je kan gewoon vragen, ik wil heel graag dat je voor me bidt, dat je me de handen oplegt om de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest te ontvangen. En weet dit, als we de Hemelse Vader hierom vragen, dan zal die ons dat ook geven. Als je wil, mag je nu al opstaan. En mag je naar de oudste toe gaan om voor je te laten bidden. En wees niet beschroomd, wees vrijmoedig. En als er een lange rij komt te staan, dan wacht je gewoon even in de rij. Dan is het gewoon even net als bij de supermarkt. Maar we willen hier echt even de tijd voor nemen om voor je te laten bidden. Mag ik de mensen van de muziekgroep vragen om een podium te komen? Wees gezegend. Amen.